747 AM. NIK Media.
Gaat veel meer om het begrip van de tekst en daar gaat de persoon die het leert helemaal met zijn ziel en zaligheid tot de diepste achtergronden van die tekst door. En dat is het idee van het leren. Het leren betekent dat je met je hele persoonlijkheid, met je hele begonnen wabbega, begon nafsjega, met heel je hart en met heel je ziel daarin zit, als het ware. En dat is veel meer dan een normale lesgever.
Goedenavond, dit is de stichting NIK Media, de Joodse Omroep. U hoorde als inleiding op dit programma een klein gedeelte van het Baruchata, gezongen door Gazan Naftali Herstik met het Rinat Nationaal Koor. En dit stukje muziek is bedoeld om aan te geven dat er Joodse muziek bestaat. Joodse muziek? Ja, zegt Anton Molenaar, muzikoloog en directeur van het Joodse Muziekinstituut Amsterdam. Ik vroeg Anton Molenaar of er wel Joodse muziek bestaat en wat dat dan wel is.
Culturele groepen, om het Jodendom maar zo te benoemen, die maken het geluid wat universeel is, muziek is universeel, maken zich eigen en noemen het Joodse muziek. Dat is heel kort door de bocht. Maar aan het geluid zelf, aan de muziek zelf, worden bepaalde waarden toegehecht, emotioneel, cultureel, historisch enzovoort. En dat wordt dan benoemd als Joodse muziek.
Dat hoeft niet per se door Joden te horen. Te worden gebracht.
Nee, dat hoeft niet. Nee.
Dat kan iedereen.
Een klein beetje is het, iedereen kan het spelen in principe. Wij koppelen zelf de muziek een beetje los van het Jodendom, niet omdat dat kan, maar omdat Joodse muziek door iedereen gespeeld kan worden. Maar bepaalde, noem het maar genres van de Joodse muziek, die kan je specifiek als zeg maar 100% Joodse muziek noemen. Dat is het Gazanut bijvoorbeeld.
Gazanut, dat betekent zingen in de shul.
Ja, Joods liturgische muziek, vrij vertaald.
Ja.
Maar het is heel moeilijk om een definitie voor Joodse muziek te geven, in de korte bewoordingen. Wat wel een feit is, is dat na de verwoesting van de Tweede Tempel in het jaar 3820, 70 van de gewone jaartelling, je kan van zeggen dat we hebben meegenomen uit Jeruzalem, uit het Midden-Oosten, een bepaalde muzikaal pakket, een soort muzikale bagage. En over de hele wereld verspreid, uiteraard in contact gekomen met diverse, zeer vele muziekculturen. En eigenlijk is het zo geweest, al heel kort door de bocht gaan, omdat een definitie is heel moeilijk en lang om te geven. Je komt in een bepaalde omgeving, je hebt een bepaald muzikaal geluid in je hoofd, in je hart. En je hoort allemaal muziek om je heen. En op een gegeven moment ga je kijken en hoor luisteren. Wat past bij mijn eigen muzikaal idioom? Wat past erin? Zo ontstaat Gazanut, zo ontstaat volksmuziek, klassiek Joodse muziek. Met andere woorden, wat er in de Galut, in de diaspora gebeurt, is men eigent zich muziek toe van een andere cultuur, die ook weer dezelfde invloed, dezelfde proces heeft ondergaan als de Joodse muziekcultuur. En op een gegeven moment door het begrip confrontatie met een andere muziekcultuur, incorporeer je muziekstukjes, ideeën, melodieën enzovoort in je eigen muziek. En zo ontstaat de Joodse muziek. Het is een ontstaan uit confrontatie en assimilatie en al dat soort zaken meer.
Zou je kunnen zeggen, omdat het gaat in deze uitzending om het lernen, dus een soort kernbegrip in het Jodendom, dat bij het lernen ook muziekonderwijs behoort? Of zegt u nou, nee, dit is een vorm van ontspanning en dat kun je niet als onderwijs beschouwen?
Ik zelf uiteraard vind dat het bij het onderwijs hoort. Omdat
muzikale vorming of godsdienstige vorming of bijdrage tot godsdienstig denken bijvoorbeeld?
Ik zie de hele Joodse muziek en als een stukje van de grote Joodse cultuur, van het Jodendom, als een klein stukje waar gelernd kan worden over de muziek. Want muziek, u kunt denken aan het gassenoet uit Oost-Europa, waar zeer veel emotie in verstopt zit, of niet verstopt, naar boven
zit,
komt.
Dat zit ook in gewone muziek.
Ja, maar niet die emotie die speciaal van het Joden, voor het Jodendom geldt uit Oost-Europa. Je hoort het ook aan de melodie en je hoort het aan de bepaalde melodievorming. En uiteraard is de verschrikking de grote ramp geweest in 40-45. En is, berekening is onmogelijk, maar schatten is ook onmogelijk, maar 95% van de muziekcultuur van het Jodendom is verdwenen. Het bestaat her en der nog in stukjes in mensen hun hoofd, in hun hart, in bibliotheken, in archieven. En zoals een goede vriend van me, als hij Burton Green, Amerikaanse pianist, we have to bring music, our music, back to Europe, want het is daar verdwenen. Een hele hoop is bewaard gebleven in Amerika, in Israël is men heel erg druk bezig, Jewish Music Research Center. En wat wij ontdekt hebben in de praktijk is eigenlijk dat mensen van jong tot oud graag iets willen weten over Joodse muziek. Niet alleen weten, maar ook er praktisch mee willen bezig zijn. Omdat het een stukje identiteit is.
Maar geldt dat alleen voor Joodse leerlingen of geldt het ook voor niet-Joodse leerlingen?
Wat ik nu zeg geldt voor Joodse leerlingen. Maar wij willen een school voor Joodse muziek oprichten. Daar zijn we nu mee bezig een aantal weken. We willen de school toegankelijk stellen voor Joden. En daar gaan we specifieke programma's voor maken. En ook voor het zogenaamde algemene publiek. Dat die kennis kunnen maken met de Joodse cultuur. Muziekcultuur. Met de gedachte erachter. Het is fantastisch hoe de Joodse muziek ontstaan is in al die honderden jaren. In al die eeuwen na de verwoesting van de tempel. En een van de doelstellingen van de stichting is de kennisbevordering van de Joodse muziek naar iedereen toe. En we merken dat daar belangstelling voor is in zeer veel geledingen van de samenleving. Plus dat wij ook vinden dat Joodse muziek toegankelijk moet zijn, want muziek is universeel, dus iedereen moet toegang kunnen vinden. En nou, iedereen moet het mooi kunnen vinden en iedereen moet iets kunnen leren.
Nou, dat begrijp ik. Maar waarom een Joodse muziekschool? Bedoel, je kunt dan ook die Joodse muziek op een gewoon conservatorium leren?
Sporadisch is dat mogelijk.
Ja,
als je het zelf kiest.
Is er geen belangstelling voor op de gewone?
Er is wel belangstelling voor, maar er zijn geen docenten. Of weinig docenten. Of er wordt in een, zeg maar, in een leerpakket een klein stukje aan besteed. Meestal het initiatief van de studenten zelf. En wij willen daar natuurlijk bevorderen, want Joodse muziek is mooi op vele vlakken. En wij vinden dat de belangstelling, in ieder geval wat er na de oorlog is gebeurd, is een geslotenheid in cultuur. En de laatste 15, 20 jaar, niet alleen de Joodse cultuur, vele culturen, die stellen zich open van kom kennis maken met wat wij te bieden hebben. En kom luisteren.
Zeg, nu is het zo, dat cultuurinstituut is weer gevestigd in Amsterdam,
ja?
Het centrum natuurlijk van... Ja, van Joods leven.
Ja.
Gaat u over het land in?
De bedoeling is om met de muziekschool een min of meer vaste plek te creëren op de grens Amsterdam-Amstelveen. Speciaal voor de Joodse jeugd, zit er aan te denken. Ook voor volwassenen, maar in de eerste plaats in de Joodse jeugd. En dan willen wij ons proberen te laten inhuren bij muziekscholen, conservatoria, universiteiten die bijvoorbeeld het HOVO-onderwijs hebben, hoger onderwijs voor ouderen. Daar zijn we nu, we zijn het veld aan bekennen en waar de mogelijkheden zijn om zowel theoretische als praktische muzieklessen te gaan geven.
Is het een commerciële onderneming in die zin dat u zegt, nou, we willen daar met die muziek wat gaan doen? Of heeft u, als ik een wat vreemde term in dit verband mag gebruiken, ook een zendingsdrang om Joodse muziek onder het volk te brengen?
Ik denk dat het beide is.
Beide.
Het Cultuurinstituut voor Joodse Muziek, officieel de naam Judaic European Music Foundation, is een non-profit organisatie. En de school gaat een profit organisatie worden, dus het wordt een commerciële onderneming. En daar willen we dus proberen mee plekken te creëren.
Ja, dat begrijp ik, ja. Mee, maar u heeft mijn vraag nog niet beantwoord over het zendingswerk. U zegt het is een beetje werk.
Ja, ik vind het altijd moeilijk. Het heeft natuurlijk te maken met de persoon die u nu moet praten.
U bent zo vol van Joodse muziek, dat, ja. U zegt, dat wil ik eigenlijk aan iedereen brengen.
Ja, eigenlijk
niet
wel.
Niet horen wel.
Ja,
iedereen
die belangstelling heeft en interesse heeft, daar wil ik het aan laten horen, wil ik het aan leren.
Omdat u Joodse muziek iets heel speciaals vindt, iets anders dan, ik zeg maar wat, Mozart, Haydn, Beethoven.
Ja, 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 ja. En natuurlijk, wat ik net ook al zei, gezien de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog, er is zoveel verloren gegaan en er moet weer wat teruggebracht worden.
Ja. Maar is dat dan ook een doelstelling van het Cultuurinstituut om niet alleen, laten we zeggen, hedendaagse muziek, Joodse muziek te propageren, maar ook archivaris te archiveren, als het ware, en zeggen, wat was, willen we ook weer tot leven brengen. Bijvoorbeeld, de laatste jaren is vooral klezmermuziek helemaal in de mode. Iedereen vindt het prachtig om dat lawaai te horen.
Ja, ja. Allebei, alles.
Allebei.
Ja, ja. Het is natuurlijk een hele grote, we hebben een hele brede aanpak die zich steeds meer toespitst op bepaalde dingen, zoals muziek onderwijs gaan geven. Maar onze doelstelling verwezenlijken onder meer, en het eerste is moeilijk omdat er moeilijk geld voor te vinden, is onderzoek. En uit dat onderzoek leerpakketten maken voor de school.
Ja.
Dus onderzoek en onderwijs zijn de twee pootjes waar we op lopen.
Ja, ja, en u geeft ook cursussen en lezingen en workshops, zie ik. Dat is ook een deel van het pakket om die Joodse muziek onder de aandacht te brengen.
Ja, dat is het zeg maar het theoretisch gedeelte, het muziekhistorisch gedeelte.
Mm-hmm. Maar wat moet ik onder workshops verstaan in dit geval?
Een workshop heb ik samen, ontwikkeld is een beetje een groot woord, gemaakt met Nicoline Wolf van JMW, Joods Maatschappelijk Werk. En dat is een hele eenvoudige, toegankelijke workshop. Nicoline en ik laten wat horen. En we vragen mensen.
Een soort therapie of zo?
Nou, net niet. het lijkt er soms op, maar dat is het niet. Wij laten een stukje horen en wij vragen mensen hun persoonlijke, rationele of emotionele reactie daarop. En het lijkt soms ontaard wel eens in een quiz, dat is niet de bedoeling. Maar er zijn hele mooie voorbeelden uit voorgekomen dat mensen, dat we een stukje muziek te horen ineens tot de conclusie kwamen van hé, dit heb ik vroeger gehoord en dat was in dat stadium van mijn leven. En ik heb het altijd gezien als zo'n stukje muziek uit de Joodse muziekcultuur. En klopt dat misschien?
Mm-hmm.
En daar kunnen wij als zeg maar rationele wetenschappers tussen vette aanhalingstekens daar in discussie mee gaan met deze personen en er iets over zeggen.
Wanneer start de muziekschool? Wanneer is die er?
We hopen dat die er is volgend jaar 1 september, dus 2002 1 september, officieel van start te gaan. Maar er zijn al wat sporen uitgezet. We hebben contact met het conservatorium in Zwolle, met het Joods Studiecentrum Leiden en met Enschede. met Maimonides, waar we misschien iets gaan doen in december, samen met de muziekdocent Niels Valg. Dus er zijn al wat dingen uitgezet voordat het officieel van start gaat. En de mondelinge overlevering gaat iets sneller dan de e-mail nog. En dat is heel voordelig, want het scheelt een hele hoop werk. Maar we zijn onze dingen aan het uitzetten, zeg maar, zoals we dat wel eens noemen, in het Rik van de Ploeg term, cultureel veld.
volksmuziek en jazz. Jiddische tekst en melodie zijn hierin versmolten met jazz. Het wordt uitgevoerd door Kretz Mokum, dat is opgericht door Burton Green, geboren in Chicago en wonend in Amsterdam. Wat is toch wel lernen? Rabijn Evers, rector van het Nederlands-Israëlitisch Seminarium.
Lernen gaat veel meer om de begrip van de tekst en daar gaat de persoon die het leert helemaal met zijn ziel en zaligheid tot de diepste achtergronden van die tekst door. En dat is het idee van het lernen. Het lernen betekent dat je met je hele persoonlijkheid, met je hele begonnen wabbega, begonnen nafje gaan, met heel je hart en met heel je ziel daarin zit, als het ware. En dat is veel meer dan een normale lesgeven.
Maar dat is dus niet voorbehouden aan Joden alleen?
Nee, zeker niet. Maar je ziet het wel veel in Joodse kring gebeuren. Buitenstaanders die bijvoorbeeld in Yeshiva binnenkomen.
Een Yeshiva, dat is...
Het is een Talmud hogeschool, bijvoorbeeld in Israël, maar er zijn ook veel in Europa en Amerika. Binnenkomen, die schrikken gewoon van het oorverdovende lawaai. Want iedereen staat er te schreeuwen, te debatteren, te discussiëren. En het is een geweldige leerschool, want de mens leert zichzelf helemaal daarin geven en zich erin uiten. Dus het is echt een veel meer dan wat je op een normale studiezaal op een universiteit ziet, waar het gewoon doodstil is. En dat is een groot verschil met het leren. Het leren betekent met alles wat je hebt je aan de tekst verbinden.
Maar is het dan specifiek Joods in de zin van...
Nee, iedereen kan het.
Iedereen kan het, maar als je op een collegezaal komt is het stil. Iemand geeft les, maar die kan toch ook met ziel en zaligheid lesgeven?
Ja, dat is absoluut mogelijk. Alleen bij ons is het schering en inslag. En ook de discussie daarbij helpt het zich weggeven aan die tekst met kracht. Helpt dat zeker bevorderen. En we zien het dus ook in de synagogen. Mijn vader zaliger zei altijd dat ik kom in de synagoge niet eens tot de komma. Want meteen begint er iemand op te staan. Dat is niet waar, dat kan niet, zo moet je het anders zien, et cetera. Dan worden iedereen er enorm bij betrokken. Dat is een groot verschil met een gewoon college. Een speech of een droosje, een lezing in een synagoge is vaak veel meer betrokkenheid.
Doet u dat op het seminarium ook?
Ik probeer dat zeker te doen, ja. Het lukt natuurlijk niet altijd, dan zijn er sommige onderwerpen die zich daar niet echt toe lenen, maar meestal wel, ja.
En gaat het dan om alleen Torah-teksten?
Nee, helemaal
niet. Om heilige teksten? Of gaat het ook om wereldlijke teksten?
Nee, over het algemeen gaat het over heilige teksten, maar we kennen veel meer dan alleen de Torah. De Torah zijn de vijf boeken van Mozes, maar we kennen ook de Talmud en alles wat er van afgeleid is. De Halacha, de Joodse wet en duizenden en andere afgeleide werken en die worden met dezelfde vuur belerend, zoals ik net beschreven heb.
Maar dat beperkt zich tot toch heilige teksten?
Tot heilige teksten.
Het lernen, het begrip in het Jodendom
beperkt zich tot heilige teksten.
Geen seculier werken.
Geen seculier werken, nee.
Dus dat is toch een beperking, want in de universiteiten kan men het op andere wijze doen natuurlijk.
Ja. Het is meer verstandelijk vaak, wat je meemaakt in de seculiere wereld. Dat de teksten, lezingen en zo over het algemeen veel verstandelijker zijn dan bij ons de gebruik van de bronnen.
Als u dat dan doet op uw seminarium, wat is de bedoeling van het seminarium?
De bedoeling van het seminarium is om mensen op te leiden tot godsdienstonderwijzers of tot rabbijnen of andere functionarissen binnen de Joodse gemeenschap, zoals die op dit moment nodig zijn. En godzijdank lukt dat wonder wel.
Bestaat niet een beetje de indruk dat u veel mensen opleidt voor het buitenland in plaats van voor Nederland?
Want er zijn ook veel buitenlanders.
Je hoort toch wel dat er veel gebrek is aan onderwijzers in Nederland, althans buiten Amsterdam.
Ja, er zijn veel mensen vanuit het buitenland aangetrokken om in Nederland les te geven, omdat er gewoon gebrek is aan docenten. Maar juist dat proberen we op te heffen door meer docenten op te leiden. En ook mensen die dan wel niet het volledige diploma zullen behalen, maar juist door het nijpende tekort aan lesgevenden proberen we deze mensen al voor de klas te zetten, ook al hebben ze nog niet officiële diploma's.
Hoe groot is de belangstelling?
Groot.
Groot, dat is groot.
122 leerlingen.
122 leerlingen?
Ja.
Zijn er ook niet Joodse leerlingen bij?
Nee.
Nee, mag dat niet?
Ja, het mag wel, maar het is omdat we opleiden voor de Joodse gemeente in Nederland. Ja. Functionarissen die dus of moeten voorgaan in de dienst. Of op een of andere manier een functie als slachter of als ritueel schrijver of als voorzanger van de Torah-tekst in de synagoge moeten functioneren, moeten ze wel lid zijn van de Nederlandse Israëlitische Kerk Genootschappelijke Gemeenten. En dat veronderstelt dat je Joods bent.
Hoe oud is het seminarium?
Het seminarium is op dit moment 265 jaar en bestaat dus al heel lang.
Wie heeft het opgericht?
Rabbi Shaul van Amsterdam heeft dat opgericht.
Dus een Amsterdamse aangelegenheid?
Ja, zeker. Een heel duidelijk Amsterdamse aangelegenheid met een uitstraling over het hele land natuurlijk. Want van Groningen tot Maastricht kwamen mensen bij het seminarium leren en komen ze nog steeds leren om de specifieke Nederlands-Joodse kennis op te doen.
U heeft ook heel illustere voorgangers gehad, hè?
Ja,
zeker. Uit het buitenland.
Buitenland, maar ook uit het binnenland. Rabijn Schuster, die inmiddels mijn aangetrouwde oom is gebeurde. Zichron Olivraga, die was een zeker een illustere leraar, ook zelf nog bij geleerd. Maar ook zijn voorgangers waren bijzonder grote geleerden.
Was Operabijn Dunner daar niet een van?
Een van de zeer bekende was Operabijn Dunner. Ja.
En die kwam uit Oostenrijk.
Die kwam uit Krakau.
Joods Nederland geeft onderwijs op alle mogelijke manieren aan Joden en als ze dat willen aan niet-Joden. Neem het Leids Studiecentrum. Coördinator is de heer Leo Levy.
Meneer Levy, het Joods Studiecentrum te Leiden bestaat al een flink aantal jaren, geloof ik.
20 jaar, begin 80 jaar opgericht. Ontsproten uit de studenten, uit de Leidse studenten in Leiden.
Niet-Joodse studenten? Of
waren Joodse studenten waren Joodse studenten. En er was een roep om Joodse studenten in Leiden en de regio meer geestelijke bagage te geven, wat betreft hun achtergrond, wat betreft hun identiteit. En toen is een avond georganiseerd en daarop volgend is het studiecentrum opgericht. Een stichting, een onafhankelijke stichting. En ik moet zeggen, dat in de beginjaren liep het goed, maar de animo voor de studenten om daarop in te schrijven in de loop der jaren is langzamerhand weggeëpt. Dat is minder geworden.
Maar u zei net, het was de bedoeling om Joodse studenten meer kennis te geven om hun identiteit te versterken.
Ja.
Dat heeft iets te maken met het ouderwetse leren in het Jodendom.
Ja, die opzet is zo geweest.
Ja. Maar intussen heeft u ook niet-Joodse studenten aangetrokken.
Ja, het studiecentrum stond in het midden van de 80e jaren op. Eigenlijk was tot opheffing gedoemd. Het lukte niet om de Joodse studenten die meer bagage mee te geven. Ze hadden meer behoefte om naar hun jaarclubs te gaan, om de studie zelf die te hand te nemen. Maar het leren zelf is minder geworden.
Ja. Want u heeft nu een veelheid van cursussen, als ik het goed gelezen heb.
Ja, we hebben 12 cursussen, zeer breed. Van ivriet tot onderzoek naar de geschiedenis van de Joden in Nederland. Van Joodse muziekgeschiedenis tot Bijbels-Hebreeuws. Bijbelse archeologie. Een veelheid. En ook een basiscursus Jodendom, gegeven door Rabijn van der Kamp. We hebben ook drie cursussen, en dat is toch wel bijzonder voor zo'n klein Madinestadje als Leiden. Drie cursussen Jiddisch, iets waar we erg blij mee zijn en waar heel veel enthousiasme voor is. Er is een manier van kennisoverdracht, van voorlichting, van onderwijs, van cultuuroverdracht. Noem het maar voorlichting. De mensen toch wel bekend laten worden met andere groepen in de maatschappij. Het is toch wel. Maar ik hoor heel vaak geluiden van: we hebben een hoop opgedaan, we hebben een hoop geleerd. Maar daar blijft het dan bij. Ja, het is niet zo dat ze een diploma meekrijgen aan het eind van het jaar en dat ze een credit krijgen bij de universiteit. Dat is het zeker niet.
Hebreeuws is een niet zo eenvoudige taal. Maar de stichting Tarboet, wat cultuur betekent, geeft in het hele land cursussen. Mevrouw Arendson leidt de stichting.
Mevrouw Arendson, de stichting houdt zich bezig met het geven van les in ivriet. Modern Hebreeuws?
Modern Hebreeuws.
De taal van de Israëli's.
De taal die in Israël wordt gesproken, ja.
En is dat anders dan het oude Hebreeuws?
Ja, u kunt het vergelijken met oud-Nederlands en moderne Nederlands. Die taal, die Bijbel bijvoorbeeld is vertaald in Nederlands. Maar niemand spreekt het vandaag de dag. Je leest het veel. Dat is een gedragen taal. En ja, iedere taal heeft veranderingen. Vandaag de dag heb je nieuwe woorden. En die taal werd 2000 jaar geleden gesproken. En natuurlijk moet het een of andere bij.
Dus als ik het Hebreeuws uit de Siddur, uit het gebedenboek gebruik in Israël, dan kijken ze me gek af.
Voor een spreektaal wel, maar iedereen zal het begrijpen.
Ja. Oké, u geeft les dus aan mensen die Ivriet willen leren.
Precies.
Zijn dat mensen die het vinden dat ze dan makkelijker in Israël terecht kunnen? Of dat ze bijvoorbeeld Ivriet kunnen gaan lezen?
Alle twee.
Alle twee?
Ja, we hebben mensen waarvan opeens hebben ze een Israëlische kleinkind. Dus wij willen met die kleinkind Ivriet spreken. Mensen die vaak naar Israël gaan en vinden dat ze zich beter kunnen behelpen met Ivriet. Ook al begreep iedereen of bijna iedereen Engels of Duits. Maar toch. En sommigen willen inderdaad die geschriften in Ivriet lezen.
Is het ook zo dat, want u heeft het nu over Joodse mensen die met hun kleinkind zouden willen praten, maar zijn er ook niet-Joden die Ivriet willen leren?
Ja, er zijn ook niet-Joden die een Joodse kleinkind hebben.
Ja, maar er zijn er goed ook gewoon Nederlanders die niks met Israël hebben. Of komt dat niet voor?
Zodra dat ze bij ons Ivriet leren, hebben ze iets met het volk, met het land, met, ja, vooral met die volk in het land. En bijzondere sympathie, want anders kunnen ze op een andere manier, op een andere stichting Ivriet leren. Ja. Volksuniversiteit.
Dus het zijn voornamelijk Joden die bij u komen?
Voornamelijk, of mensen met een uitgesproken sympathie. Want ja, ze leren bij ons niet alleen die taal. Bij een feestdag leren ze het een of andere over die feestdag. We maken soms een seder, we eten masses op in de klas of soms wel iemand thuis en worden die leerlingen. Die krijgen meer dan gewoon een taal.
U geeft les in heel Nederland?
Een
groot aantal plaatsen?
Een groot aantal plaatsen, ja.
En hoeveel docenten en
we hebben nu, we streven naar 250. We hebben nu 235.
Leerlingen?
Ja. En 15 docenten.
En wanneer begint zo'n cursus?
We begonnen al afgelopen week deze week in Rotterdam, in Den Haag en vanavond beginnen we in Amsterdam.
En hoe lang duurt zo'n cursus? Als ik nou mij bij u aanmeld, hoeveel weken, maanden kan
25 lessen. Na 25 lessen, want ik heb zelf een leraar vervangen vorig jaar en ik had het eigenlijk genoeg van. En ik kwam in de klas en ik sprak met mensen die een paar maanden geleden nog geen Hebreeuwse letter konden lezen. En ik sprak met die mensen die vertelden me over hun huis, over hun gezin.
In Ivriet.
In Ivriet.
Zeg maar die letters, hè. Ik ken ze natuurlijk ook wel, maar er zijn heel veel mensen die zeggen, dan moet ik eerst nieuwe letters leren.
Ja, in veel.
Dat is toch moeilijk?
Het is moeilijk. Maar ja, wat is moeilijk? Noten leren is ook een taal. Dat is een taal. We hebben 26 of 22 tekens. Schrijfletters, sluitletters, dus het maakt weer meer. Maar
streepjes en puntjes en kommaatjes.
Ja, maar daarentegen zijn die woorden een stuk korter. Ja. Als ik een boek uit het Nederlands vertaal in Hebreeuws, dan wordt hij een derde.
Zeg, is het duur om bij u les te nemen?
Die cursus kost 410 gulden. Komt op 16 gulden een les. Ik vind het niet duur.
En dan zijn er nog andere instituten zoals Kreskas, Menasse ben Israël voor sociaal-wetenschappelijke studie, het Juda Palisch Instituut voor Semitische Talen, enzovoort. Wilt u er meer van weten? Kijk dan op onze website www.nikmedia.nl. Tot slot nog een gedeelte van Joodse jazzmuziek of jazzmuziek naar Joodse trant. Het is maar wat u wilt. Dit was een uitzending van de Joodse Omroep, samenstelling en presentatie Dick Howard, techniek Jeroen Huijts. De volgende uitzending is 18 november, zelfde tijd, zelfde zender. Goedenavond.